Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Het Russisch leger in Oekraïne heeft een nieuwe leider. Een nieuwe man in de operatie. En die heet Valery Gerasimov. En hij neemt de leiding over van Sergei Surovikin. Die was daar gecatapulteerd. Gerasimov zat tot nog toe in een kantoorbaan in het Kremlin. En was de baas van Surovikin. Maar nu wordt hij dus overgeplaatst. Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, die zei vanmorgen, ja, dit is een degradatie. Want hij wordt weggehaald uit het mooie Kremlin. En wordt gewoon in het veld neergezet om daar de rommel op te gaan lossen. Ondertussen gaat de strijd bij de plaats Soledar in Oekraïne onverminderd door. En wordt er ook weer volop gesproken over de levering van zwaardere wapens aan Oekraïne. En dan zou het gaan om meer tanks. Polen is daarmee bezig. We gaan over al die zaken praten met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, eerst Geert-Jan, die nieuwe bevelhebber, die Gerasimov. Surovikin zou zijn vervangen, althans vervangen. Die krijgt meneer Gerasimov boven zich, die eerst onder hem stond, maar wel in het veld. Als we hier naar kijken vanuit het Kremlin, wat zie jij? Patrick Bolder, die zei, dit is een degradatie voor allebei. Klopt dat?
Ja. Ik denk dat dat een aardige analyse is. Hoewel we ook niet precies de motivatie weten. Kijk, wat is er aan de hand? Surovikin is in oktober aangesteld. Op dat moment is er flinke verbale chaos in Moskou. We hadden die vernederende nederlaag voor de Russen bij Kharkiv. Gerson zag er niet goed uit. En de retorisch agressieve, de haviken, die lijken het voordeel. Die roepen om allerlei koppen die gerold moeten worden. Nou, daar zitten pro-oorlogbloggers bij. Kadyrov van de Tsjetsjenen en meneer Prigozhin van de Wagnergroep. Komen we straks nog over te spreken. Waar Surovikin trouwens een goede vriend van is. Nou, Surovikin wordt aangesteld. De Russen druipen af bij Gerson. Maar in Rusland wordt dat als een logische aftocht verkondigd. Dus de doelen worden weer bijgesteld. Nog meer focus op de Donbass. Kortom, het Kremlin heeft het verhaal weer terug en probeert weer grip te krijgen op die chaos. Nou, heeft Surovikin dan de afgelopen maanden daarna nog iets verkeerd gedaan? Behalve dat hij een soort zondebok is geworden voor Gerson? Nee, dat valt wel mee. Dus waarom krijgt hij dan Gerasimov boven zich? Nou, het zou kunnen, wat Rusland stelt, dat dit de effectiviteit van de operatie ten goede komt. Zou kunnen, weten we niet. Twee, over Surovikin gaat het verhaal rond dat hij betaald wordt door zijn vriend Prigozhin. Dat zou wat zijn, hè? De baas van het grote privéleger die ook de commandant betaalt.
Precies, van het Russisch leger betaalt.
Misschien heeft Poetin dat nu pas gehoord en pikt hij dat niet. Of maakt Poetin daarmee samenhangend een statement richting Prigozhin, zo van ja, ik maak hier wel even de dienst uit. Hè? Ik bepaal wel wie hier aan de draadjes trekt. Maar dan het Patrick Bolder scenario. Poetin is mogelijk ook wel een beetje klaar met Gerasimov. Ja, tot nu toe bleven Poetin, Shoigu en Gerasimov buiten schot. Ja. Er waren andere zondebokken. Gerasimov wordt nu prominenter gemaakt, maar ook kwetsbaarder. Want als er weer iets misgaat bij
dan
een volgend groot offensief.
Exact.
Precies. Dus het zijn allemaal mogelijke scenario's. Nog één ding kort. Wat ik fascinerend vind is dat Gerasimov wordt nu de belangrijkste Russische man in het veld, hoogste militair. En tegenover hem, aan de Oekraïense zijde, meneer Zalushny, die heeft hem jarenlang geadoreerd. Die heeft al zijn boeken bestudeerd. Die heeft dat allemaal op zijn kantoor. Want die is opgegroeid met die Russische militaire doctrine van meneer Gerasimov. Ik wil die oorlog niet romantiseren, maar we krijgen dus nu eigenlijk leerling tegen meester.
Ja, ja. Nog eventjes naar Bernard. Bernard, inderdaad, als dit zo gebeurt, hè, je bent een hooggeplaatste militair. Je zit onder de vleugels van Poetin. Je wordt overgeplaatst naar het slagveld. Is dat gewoon omdat je dan geofferd wordt, iets fout gedaan hebt, of omdat je misschien de man bent waarvan gedacht wordt dat hij wel de capaciteit heeft om die oorlog te winnen?
Het kan zijn dat Poetin denkt dat Gerasimov wat slimmer is in het denken in grotere strategieën. Hè? Omdat wat in zo'n oorlog gebeurt, dat zie je hier ook. Het is bij wijze van spreken een vorm van casuïstiek. Hè? Elke dag is er een slag om een dorp of een stad of wat dan ook. Maar wat is nu het grote beeld? En vooral nu toch duidelijk wordt dat de Russen aan het reorganiseren zijn. Er zijn geruchten over meer soldaten of een nog een extra mobilisatie, hoe dan ook. Ik denk dat ze dat bij wijze van spreken ook gaat over de architectuur van de totale oorlog en niet alleen de actualiteit van dit moment. Mm-hmm. En ik kan het eenvoudig niet beoordelen. Nee. Maar misschien, je kunt zeggen, ja, Gerasimov had een bureau functie, maar dat zijn ook vaak de mensen met de brains. En wat Geert-Jan al zegt, de man heeft er boeken over geschreven. Ja. Het is niet de eerste.
Niet de eerste, de beste.
Dus het kan ook dat een rol speelt. Ik weet het niet, maar het zou kunnen.
Wat kan nog meer een rol spelen? Geert-Jan heeft het net al over meneer Prigozhin, de leider van de Wagner Group, een huurlingenleger. Wat überhaupt privélegers mogen niet in Rusland, maar dit terzijde, dat is Poetin kennelijk even vergeten. Maar die twee mannen, die moeten straks ook gaan samenwerken. Gerasimov en Prigozhin. Prigozhin had enorme kritiek op die vorige legerleider, op Zhurikin, die daar de scepter zwaaide in Oekraïne. Kennen deze mannen elkaar, Geert-Jan?
Ja, Prigozhin en Gerasimov, die kennen elkaar zeker. Maar Prigozhin en Zhurikin kennen elkaar heel goed en zijn dus, zou je kunnen zeggen, bevriend. Ik heb nooit met ze samen in het café gezeten. Dus hoe graag ze met elkaar bier drinken, weet ik ook niet exact. Maar het zou kunnen verklaren waarom Zhurikin plaatsvervanger is geworden van Gerasimov en niet helemaal weg is. Want wat ik al zei, de beste man die verschrikkelijke dingen trouwens in Syrië heeft gedaan, heeft de afgelopen maanden niet zo verschrikkelijk veel in Rusland zelf fout gedaan wat betreft die Russische strijd. En wordt misschien wel gebruikt als een soort oliemannetje. Want wat moet Gerasimov doen? Die moet alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Mm-hmm. He, die architectuur waar Bernard het over heeft. Dus hij moet eigenlijk, denk ik dan, ervoor zorgen dat de Tsjetsjenen van Kadyrov en de Wagnerieten van Prigozhin en noem ze allemaal maar op, dat iedereen op een of andere manier voor datzelfde Russische moederland gaat vechten. Precies. Want dat is natuurlijk ook gek voor de Russen. Ineens, wie krijgt de gunfactor? Dit zijn ze niet gewend. Je staat eigenlijk achter het moederland. Je staat achter het leger. Je doet het voor de staat. En nu moet je kiezen. Want dit succes bij Soledar en eventueel Bakhmut, dat wordt geclaimd door Prigozhin en door Wagner. En dan zegt hij ook nog, ja, dit is een in ivonieën-termen een unaniem belachelijk groot succes. Alleen van Wagner. Enkel en alleen van Wagner. Wat moet je daar als Rus van vinden? Dat is heel raar. Dus precies. Ik denk dat Zhurikin misschien wel een soort oliemannetje wordt.
Okay. Even naar de wapensmannen. Want Bert, Polen wil dat Duitsland Leopard 2 tanks gaat leveren. Er komen al in de Vlissingse haven Abrams gevechtstanks aan. Engeland wil Challengers gaan inzetten. Dat zijn ook tanks van Engelse makelij. Zelensky heeft erom gevraagd. Zwaardere wapens, grote tanks die we in het slagveld kunnen gaan gebruiken. Gaan ze er komen? Ook uit Duitsland? Dat is een cruciale vraag. Dat kunnen de Polen nu zeggen, wij willen dat Duitsland Leopards die daar gebouwd worden gaat leveren.
Het is een interessante vraag. Omdat je praat over twee soorten Leopards. Polen heeft nu zelf de levering van Leopards toegezegd aan Oekraïne. Ja. Dat zijn dus Duitse apparatuur. Maar dat noemen we dat maar even het instapmodel. Dat is niet de sterkste, grootste, beste. Mm-hmm. Dat is de zogenaamde Leopard 2. En dat is waar de discussie over gaat. Dat is ook wel een tank, maar die is veel onkwetsbaarder vanwege zijn pansering. Mm-hmm. Dus veel moeilijker tegen te houden. Heeft ook een scherper en accurater kanon. Het is gewoon een veel beter toestel. Ja. En dat is wat de Oekraïners willen hebben. Mm-hmm. En dat is waar de Duitsers bij wijze van spreken een beetje over talmen. Doen we het wel, doen we het niet. Ze zijn er nog niet helemaal uit. Polen is daar een enorme voorstander van. En heeft, denk ik, als een soort van symbolisch gebaar richting Oekraïne, maar vast 10 of 14 van zijn eigen Leopard tanks toegezegd. Maar dat is dus het wat minder goede model. Ja. Dan hebben de Fransen panzerwagens toegezegd. Die zijn veel kleiner, maar zeer effectief. En de Britten die praten dan over de Challenger 2, dat is ook zo'n tank. Geweldig goede tank. Alleen die hebben er zelf maar iets van 200. Mm-hmm. Dus die zouden dan wel heel erg hun eigen voorraad cannibaliseren. Dus daar wordt enorm over getat. Er zit nog een andere, ja, bijna principiële kant aan. Op het moment dat deze leveringen zouden plaatsvinden, zou dat het eerste moment zijn waarop Europese landen, ik reken Engeland in dit geval even mee, Europese landen echt hele zware wapens gaan leveren aan Oekraïne. Is nog niet gebeurd.
Nee.
Dus het is ook een soort van, ja, morele, emotionele, politieke, maar ook strategische barrière waar je doorheen moet.
Ja, toch. Hè? We hebben Poetin meteen op de achterste benen gehoord, zodra hij bekend kreeg dat er Patriots zouden gestuurd worden, wat zware wapensystemen zijn. Het is stil vanuit het Kremlin, want hier wordt wel over nagedacht en de namen worden ook genoemd van die grote wapensystemen.
Zeker. Ik zou, als ik Poetin was, ook even mijn mond houden.
Ja.
Omdat nogmaals, de Europese landen zijn zelf met elkaar ook nog in het gesprek en zitten nog aan te hikken tegen die beslissing. Want ja, het is een grote beslissing om naar die zwaardere categorie wapens te gaan. Het is nog niet gebeurd. Nee. Dus misschien denkt Poetin, ik wacht eerst even af. Misschien komen ze erop terug, misschien talmen ze te lang. De Patriot is wat anders. Dat is typisch een afweerwapen.
Ja.
Hè? Dat is een verdedigingswapen. Dat
gebruikt
om aanstormende raketten tegen te houden.
Ja.
Of vijandige vliegtuigen. Een tank is in het veld een aanvalswapen.
Ja.
Echt een aanvalswapen en een heel goed aanvalswapen. Dus als ik Poetin was, zou ik ook zeggen, ik hou gewoon even mijn mond. Even kijken hoe dit afloopt.
Dank jullie wel. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.